Vader, dank u wel. Dank u wel dat u een sprekende God bent. Dat u een levende God bent, de enig waarachtig levende God. Heer, en dat we u mogen dienen. Dat we met u mogen wandelen. Dat we met u mogen leven. Dat u ons al op het oog had, nog voordat we in ons moeder gecreëerd werden. Dat u al een plan met een ieder van ons had, nog voordat we hier op aarde onze eerste voetstappen hadden gezegd. Heer, en het is zo, ja, eigenlijk zijn daar geen woorden voor. We kunnen het niet eens beseffen hoe groot dat is. Heer, en in dat alles, in uw perfecte plan, had u vanaf het begin dat u het niet alleen wilde doen, maar met ons samen. Dat u met ons, u kunt het alleen, u heeft ons niet nodig, maar u heeft ervoor gekozen dat u met ons samen dat in deze wereld zichtbaar wilt maken. Uw plan. Uw plan voor deze schepping. Uw plan van redding. Uw plan van herstel. Uw plan van genezing. En u bent zo ver gegaan in dat plan dat u zelf uw enige geboren zoon aan het kruis heeft geofferd. Maar niet alleen dat. Hij is daarna opgestaan. En hij troont nu aan de rechterhand van de Vader. En Vader, ik bid vanochtend, als we uw woord openen. Heer, we hebben al zoveel mogen ontvangen. Ieder getuigenis is een wonder op zich. Ieder beeld wat u geeft is een wonder op zich. U spreekt nog voordat we het gevraagd hebben. Heer, dat we uw woord mogen eten. Dat het niet zomaar voorbij komt. En dan denk ik, oh ja, leuk, gezellig. En we gaan weer koffie drinken. En van, oh, leuk preekje hoor, goede preek. Of minder goede preek. Heer, maar ik bid, Heer, dat uw woord levend en krachtig zal zijn. Als we het lezen. Als we het tot ons nemen. En dat we veranderd en gezegend en opgebouwd naar huis mogen gaan. Om het daaruit te gaan delen. Hier is het fijn, hier is het veilig. Hier mogen we op elkaars tenen staan en zeggen sorry. En dan gaan we weer verder. Maar buiten in de wereld, daar wachten ze op het openbaar worden van uw zoon en uw dochter. En dat kan alleen maar zichtbaar worden door ons. Uw kinderen. Dan heb ik het niet alleen over deze gemeente, maar iedere gemeente waar geprobeerd wordt uw evangelie ten volle uit te leven. En daar waar dat niet zo is, net zoals in Openbaringen. Kom en openbaar uzelf in de gemeentes waar nog werk te verrichten is. Ook hier. Kom en help ons. Onze zwarte vlekken, onze blinde vlekken, zichtbaar te maken en op te lossen. Heer, ik bid u dat in Jezus' naam. Amen, amen, amen. Halleluja. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over 2 Timotheus 1. Maar voordat we daar gaan komen, wil ik eerst met jullie daar naartoe wandelen. In een soort head-to-head. Weet je, als je een bokswedstrijd hebt, dan staan ze ook altijd tegenover elkaar. En dan krijg je die rijtjes van deze bokser heeft dit verleden, die bokser heeft dat verleden, zoveel overwinningen, zoveel dit, zoveel KO's. En dat wil ik vandaag ook gaan doen. Aan de hand van 2 mannen gods. De ene heette Jona en de andere heet Paulus. En het onderwerp van vandaag is Gods liefde zichtbaar laten worden door jou en mij heen. Weet je, als je kijkt in Johannes 4, vers 10 en 11, 1 Johannes 4. dan zien we daar, hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad. En zijn Zoon heeft gezonden als een verzoening voor onze zonde. En geliefde. Zijn jullie geliefd? Ja, wie niet? Iedereen? Gelukkig. Indien God ons zo heeft lief gehad, behoren wij ook elkander lief te hebben. Er staat wederom geen komma, punt. Met al onze goede en minder goede karaktertrekken, kwaliteiten, gedragingen, wij moeten elkaar lief hebben. Dat betekent niet dat we alles maar van elkaar tolereren. Toch? Wie heeft zijn kinderen lief als ouder? Wie accepteert alles van zijn kinderen? Oh, niet? Echt niet? Af en toe denk ik wel eens van, nou, het lijkt er aardig op bij sommigen. Niet hier hoor. Niet in de gemeente hier. Absoluut niet. Met vallen en opstaan leren we. Ja. Prijs God daarvoor. Weet je, en we mogen iedere keer beseffen en stilstaan hoe groot en dat God liefde is. Weet je, in vers 16 staat, God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Zo simpel is het eigenlijk. En hoe blijven we in de liefde? Heel simpel, door de 11 geboden te bewaren en toe te passen. 10 vanuit Exodus en 1 vanuit het Nieuwe Verbond. En wat is die ene? Eigenlijk de samenvatting van die 10, waar alles in zit. Heb God lief met heel je hart, heel je kracht, heel je verstand en heb je vijanden lief. Zo. En wat nog meer? En heb je naaste lief als jezelf. Maar ook je vijanden lief. Dat wil niet zeggen dat je altijd met je vijanden om moet gaan en ze moet pamperen. Maar wij hebben een opdracht. Dat is geen optie. Heb ze lief. Dat is de enige manier waarop vijanden misschien tot bekering kunnen komen en gewonnen kunnen gaan worden. Is dat makkelijk? Nee. Maar prijs God voor zijn Heilige Geest en zijn woord. Want daarmee wordt het voor ons mogelijk om het uiteindelijk te realiseren. Is het ook meteen automatisch? Absoluut niet. Weet je, iemand die gewoon mishandeld is, of nog erger, en je zegt, ja, je hoeft alleen maar God lief te hebben. En je vijanden ook. Dan zegt hij, jojo, op zijn achterhoeks. En dan bedoelt hij eigenlijk, nee. Zoek het even uit. Maar als we met God wandelen en werkelijk zijn liefde in ons leven laten regeren, gaat dat nee veranderen in ja. En weet je, dat is niet eens voor die vijanden. Het is voor onszelf. Want God zegt, als wij durven te vergeven, kan ik ook jou te vergeven. Zolang wij niet willen vergeven, kan God ons niet vergeven. Niet omdat Hij niet wil, maar omdat wij een blokkade opwerpen tegen de liefde van God en zijn vergeving. Het zijn eigenlijk hele harde woorden. Want die zijn best zwaar, best moeilijk soms. Maar God geeft ze niet als Hij geen vertrouwen in ons heeft. En Hij heeft vertrouwen in ieder van ons dat dat gaat gebeuren. Weet je, hoe gaan we dat zien, die liefde? Nou, dat gaan we straks zien in 2 Timotheus 1, door het leven van Paulus heen. Maar eerst wil ik met jullie kijken in een soort head-to-head tussen die twee mannen, hoe het met hun drijvende, motiverende factor was in hun leven. Hoe ze stonden ten opzichte van God. Als je kijkt naar Jona, kende Jona God? Ja, Jona 1, vers 1 en 2 laat duidelijk zien dat Jona God kende. Want het woord van God kwam tot Jona. Nou, dat betekent Jona kende God. God zei, sta op en ga naar Nineveh. Paulus daartegen kende God ook, toch? Maar Paulus, toen nog Saulus genoemd, was zo druk met werken vanuit het vlees. Hij was zo druk met het uitroeien van de eerste christenen. En hij dacht dat hij nog goed bezig was ook. Dat hij het nodig had om als het ware een schreeuw vanuit de hemel over zich heen te krijgen. Van Paulus, Saulus, waar ben je nu helemaal mee bezig? Dat was vroeger een reclame toch, ook in Nederland. Daar ging die ook alweer over. Waar ben jij nu helemaal mee bezig? Dat was zo'n slogan, al jaren terug. Heel lang geleden. Heel lang geleden. Weet je, en dat was bij Paulus ook. Hij was onderweg. Hij werd van zijn paard gekikt. En God zegt, Saul, Saul, waarom doet jij mij dit aan? Dat zei Jezus. Beiden waren gekozen met een specifieke opdracht. Om die voor God uit te voeren. Weten jullie welke? Om het evangelie te prediken aan de heidenen. Paulus ook aan koningen en aan de Joden. Maar allebei waren ze geroepen om het woord van God te brengen, het evangelie te brengen aan de heidenen. En waarschijnlijk is Jona misschien wel de enige profeet in het eerste verbond geweest die aan de heidenen het woord moest brengen. Jona om Nineveh te waarschuwen. Want God had gezegd, nog 40 dagen en ik zal deze stad wegvagen. Omdat ze er een zootje van gemaakt hebben. Nou, wat gebeurt er in de wereld op het ogenblik? Ze maken er een zootje van. Maar zelfs toen ze dat deden, gaf God nog de kans om te draaien. Weet u allemaal nog Sodom en Gomorra, Abraham? Heer, als er maar 50 zijn, dan spaar ik. 40 ook, 30 ook, 10 ook. Er waren er niet eens 10. Nou, we weten allemaal hoe het met Sodom en Gomorra afgelopen is. Paulus werd geroepen om tot de heidenen te spreken. Als een uitverkoren werktuig voor God. Nadat hij tot bekering was gekomen. Nadat hij tot bevrijding was gekomen. Nadat hij gedoopt was. Nadat hij gedoopt was met de Heilige Geest. Zien we een heel andere man met een heel andere motivatie opstaan. Jona was een godsman. Hij zegt, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere. De God des hemels. Die de zee en het droge gemaakt heeft. Hij wist wie God was. Maar hij had ook een probleem. Me, myself and I. Want hij gaf zich niet volledig over en vertrouwde niet volledig op God. En hij vond dat zijn eigen wijsheid misschien nog wel belangrijker was dan die van God. Hij kende God, net als vandaag de dag. Samson had het daar ook een paar weken terug over. Er zijn genoeg mensen die hun leven aan Jezus gegeven hebben, die God kennen, maar die niet in het koninkrijk van God wandelen, maar erbuiten. Zonder het zelf te beseffen. En als je gewoon naar deze twee mannen kijkt, dan zie je dat de een in het koninkrijk van God wandelde en de ander buiten het koninkrijk van God wandelde. En toch deden ze allebei dingen voor de Heer, gaan we zien. Er zijn heel veel mensen die doen allerlei dingen in de naam van Jezus. Maar als het erop aankomt, jullie kennen allemaal Matteüs 7, die verse, dat Jezus zegt, ik ken jullie niet. Ja, maar we hebben voor u dit gedaan en dat gedaan en demonen uitgedreven en zus en zo. En Jezus zegt, ik ken je niet. En ik denk dat in het verschil tussen deze twee zie je ook een van de redenen waarom hij dat zegt. Wij kunnen dingen doen in de naam van Jezus en niet in het koninkrijk van God hier op aarde wandelen. Want het koninkrijk van God is al hier op aarde. Hè? Dat komt niet straks in de hemel, dat is hier al. Wat zegt Mattheüs 12, vers 28? Weet dat als je onder de zalving en de autoriteit van de Heilige Geest demonen uitdrijft, wat dan? Dan is het koninkrijk der hemelen gekomen. Lucas 11, vers 20. Weet, als ik met de vinger Gods machten uitdrijf, dan is het koninkrijk gekomen. Met andere woorden, en zo zijn er veel meer voorbeelden. Hier op aarde kunnen wij al in het koninkrijk van Jezus, van God wandelen. Maar we kunnen er ook buiten staan. En hartstikke druk zijn voor de Heer. Kijk naar die vijf dwazen en vijf wijze maagden. Uiteindelijk kenden ze allemaal God. Met z'n tienen. Maar de vijf wijzen, die hadden hun lamp gevuld en brandend en hielden hem gevuld met olie. En die waren in het koninkrijk. En toen de Heer kwam, waren ze binnen. Die anderen, die dachten, het loopt nog niet zo'n vaart. Ik kan nog wel even. En toen die onderweg waren naar de Gamma, toen kwam die. En toen kwamen ze terug met een volle lamp en toen zat de deur dicht. Ze stonden buiten. En dat is een soort Russisch roulette. En sommige gelovigen in de kerk spelen ook Russisch roulette. Ik kan er niks anders van maken. Dus ik zie hoeveel gelovigen steeds minder met de Bijbel bezig willen zijn. En steeds meer met alternatieve gezelligheidsspelletjes in de kerk bezig willen zijn. Dan heeft dat voor mij maar één betekenis. De kracht en de autoriteit van Christus en zijn woord verdwijnt uit die gemeentes. En dat is triest om te zien. Maar het gebeurt wel. En we hoeven niet naar het buitenland. Het gebeurt ook hier in Nederland. Ik hoorde onlangs weer een verhaal over een gemeente. Dan zit ik echt zo, Heer, alstublieft. Geef die gemeente zo'n Saulus-ervaring. Schud ze wakker voordat het te laat is. Want anders hangen ze allemaal met een druppel aan de neus. Zwaar teleurgesteld. Terwijl ze niet eens doorhebben dat ze afglijden. En Jona koos nog erger er bewust voor. Paulus volgde ijverig de tradities van de Joodse vader tot op de letter van de wet. Totdat hij wakker geschud werd. Want beide hadden een dramatische, diepe gebeurtenis nodig om wakker te worden. Toch? En Jona, ja, beide gehoorzaamden ze nadat ze getuchtigd waren. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als ik 3 dagen en nachten in de buik van een grote vis tussen al die stinkende plankton, vissen en andere zooi moet zitten, dat zie ik niet als een zegen. Dat zie ik wel als een beproeving. En vervolgens word ik nog uitgespuugd op het strand ook, zo. Dan denk ik van, oh. En dan kan ik me zo voorstellen, dan ligt daar zo'n Jona met allemaal zeewier zo over hem heen en schubben van vissen en halve gratenpakhuizen van makrelen, zalmen en weet ik wat allemaal. En dan ligt hij daar op dat strand, stinkend. Want hij heeft wel in die maag gezeten. En ik doe maar even gewoon of het werkelijk... De Bijbel zegt dat het een vis was, toch? En dan komen allerlei mensen met... Het was zo'n vis, en zo'n vis, en zo'n vis. Nou, ik weet in ieder geval één ding. Het was geen haring. Het was ook geen sardientje. Maar daar paste hij niet in. Dus het moet wel iets groter geweest zijn. En ik vermoed dat het een soort plankton-etend verhaal is... En die dacht van, ik heb iets in mijn maag wat er niet thuis hoort na 3 dagen. Daar krijg ik obstipatie van. Waar is je, Georgina? Daar. En ik denk dat die vis net in Nederland aangekomen was en moest kotsen. Dus hop, daar ging die. Op het strand. Maar had hij er werkelijk wat van geleerd? Nee. Maar ze hadden wel allebei die dramatische gebeurtenissen in hun leven. Het enige verschil is, in het begin waren ze allebei eigenzinnig. Ik kan een heleboel bijbelteksten erbij geven, maar ga ik niet doen. Want ik wil uiteindelijk naar Timotheus toe. Maar Jona dacht weg te komen om te vluchten. Jona dacht in die boot, in die storm, ja, gooi mij maar overboord. Want uiteindelijk had hij gezegd, goed God, ik ga wel naar Nineveh. Ik doe het wel. Omdat u het zo graag wilt, zal ik over mijn hart strijken en ga ik wel. Dat was een beetje zijn houding, hè? En dan ging het fout in die boot, een beetje storm. En toen zei hij, kiep mij maar overboord, ben ik klaar. Heb ik een stelling voor jullie, denk er maar eens over na. Het is makkelijker om voor iemand te sterven dan om voor iemand te leven. Denk er maar eens over na gedurende de preek. Het is makkelijker om voor iemand te sterven dan voor iemand te leven. Want wat deed Jona? Jona koos de makkelijkste weg. Hij zegt, kiep mij maar overboord, dan verdrink ik en dan hoef ik ook lekker niet naar Nineveh. Want ik ben het eigenlijk helemaal niet eens met God dat ik naar Nineveh moet om daar 120.000 mensen die er een zootje van gemaakt hebben, die het niet verdienen, om die het evangelie te brengen, zodat ze gered gaan worden en de liefde van God gaan kennen. Want wij hebben een heel ander leven, we hebben van alles geofferd, wij zijn met God aan de wandel en dat is onrechtvaardig. Bla, 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 bla. Ik vind dat, ik vind zus, ik vind zo. Dat was zijn houding, toch? En hij dacht de makkelijkste weg te kiezen. Kiep me maar overboord, dan hoef ik de rest niet meer te doen. Zelfmoord, eigenlijk. Een soort passieve zelfmoord. Want hij liet een ander liet hij het uitvoeren. Hij had niet eens de moed om zelf overboord te stappen. Had hij ook kunnen zeggen, hè? Joh, ik ben het probleem, rustig, ik ga plop, weg. Nee, kiep mij maar overboord. Hij deed het nog niet eens zelf. Maar Paulus, die hoefde niet 3 dagen, zoals Jona, maar Paulus bleef, lezen we in Handelingen, hoofdstuk, in Galaten 1. Hij verbleef 3 jaar in Arabië. Hij ging niet naar Jeruzalem, maar hij ging naar Arabië, verbleef daar om de openbaring van God te ontvangen, om gevormd te worden, om gevoed te worden, om in zijn denken hervormd en vernieuwd te worden, zodat toen hij terugkwam na 3 jaar in Jeruzalem en naar Kefas ging, hij ook werkelijk wat te vertellen had. En hij vanuit de juiste hartsgesteldheid geleerd had om God te gaan dienen. Beide kennen de sleutel tot succesvol gebed. Weet je wat het is? Dankzegging. Dankzegging in het gebed is de sleutel voor succesvol gebed. Jona laat dat zien in Jona 2 vers 9 en Paulus laat het zien in Colossense 4 vers 2. Moet je thuis maar eens opzoeken. En als je al die dingen op een rij zet, dan zeg ik wel eens, hé, dit lijkt wel op mijn leven of op ons leven. Vaak zijn wij ook druk met van alles. Maar zijn we goed met de goede dingen druk? Denken we dat we goed bezig zijn? Kunnen we het zelfs nog met teksten uit de Bijbel onderbouwen? Van die one-liners, van die reclameslogans, dat we nog goed bezig zijn ook. Maar zitten we nog vaak vast aan de oude dingen van het hart? Zitten we nog vast in oud denken? Wat ons niet dichter bij God brengt? En proberen we het altijd op onze eigen manier op te lossen en handen en voeten te geven. In plaats van dat we zeggen, Heer, Al 40 jaar, al 50 jaar, al 60 jaar probeer ik het op te lossen uit mezelf, maar het lukt niet. Hier ben ik. Wilt u het doen? Wat kan ik voor u doen en hoe wilt u mij helpen? Er was een groot verschil tussen Jona en Paulus. En de vraag is, zijn we wel bezig met de juiste dingen die God ons aangeeft die we zouden moeten doen? Luisteren we wel werkelijk naar zijn stem? Als je dan die verhalen in de roeping kort samenvat, dan zien we Jona is geroepen om door God een boodschap te brengen aan heidenen. In een stad die bijna vernietigd zou worden. Tegenstanders van Israël. En we zien dat de strijd tussen geest en vlees in zijn leven zich afspeelt. En hij kiest ervoor om te vluchten voor God. Hij kiest ervoor om de grote liefde van God voor zijn schepping, niet alleen voor de kinderen Gods, maar ook voor de vijanden, om daar niet gewoon vrijwillig en vol overgave God in te willen dienen. Maar besef, God laat niemand vallen. Ook degene die tegen hem zijn niet. Ze krijgen herkansingen. Kijk eens hoe vaak Judas herkansingen gehad heeft. Kijk eens hoe vaak Petrus herkansingen gehad heeft. En de een pakt het op en de ander laat het schieten. En Gods almacht is oneindig. Wij kunnen dat niet eens bevatten hoe groot Gods macht is. Maar ook Paulus had een roeping om het evangelie te verkondigen. En als je kijkt naar die dramatische gebeurtenis die beide hadden, dan zie je bij Paulus wat het uiteindelijk teweeggebracht heeft. En welke plaats hij in Gods koninkrijk heeft gekregen. En wat voor invloed het op de heidense wereld heeft gehad. Toch? Wie heeft de meeste invloed gehad in de wereld? Jona of Paulus? Ja, dat is een no-brainer, hè? Zeggen ze in het Engels. Daar hoef je niet over na te denken. Jona heeft ertoe bijgedragen dat 120.000 mensen gered werden. Daarna hebben we nooit meer wat van ene Jona teruggehoord in de Bijbel. Of gezien. Paulus was een van de hoofdpersonen die de hele wereld veranderd heeft. En die ervoor gezorgd heeft dat de Bijbel het meest verkochte en het meest gelezen boek op aarde is. En niet alleen dat, ook Gods gemeente. Jona keert zich van God af. Waarom? Omdat hij vanuit zijn eigen ik iedere keer weer van mening was dat God een fout maakte. Door die mensen te willen redden. En dat gaat zelfs zo ver dat in het laatste hoofdstuk van Jona, daar zegt hij ook, als dat volk gered wordt, dan zegt hij ook, zie wel, ik had het toch gezegd tegen God. Ik wist wel dat u zo was. Ik wist dat u zoveel liefde heeft, dat u dit volk, die verdient in mijn ogen, gaat redden. Ik wist het wel, maar hij had het wel gedaan. Hij is wel gehoorzaam geweest. Maar zijn motivatie was nog steeds verkeerd. Hij stond nog steeds buiten Gods koninkrijk, terwijl die dingen deed voor Gods koninkrijk. Terwijl Paulus, die keert zich tot God. En die zegt, Heer, wat moet ik doen? Wat wilt u? Wilt u mij openbaren wat er niet goed was? En ook hij kon geen kant op, hè? Jona zat 3 dagen in die vis. Paulus lag 3 dagen op een bed. Blind. Kon geen kant op. Tot Ananias kwam. En die bad voor bevrijding. En hoe weet ik dat? In Handelingen 9 staat dat de schubben van zijn ogen verwijderd werden. Wat is dat? Dat is een ander woord voor bevrijding. En heel veel kerken doen we, bevrijding, eng. Of dat was voor 2000 jaar terug. Ja, wij worden de kerk van de demonen genoemd. Nou, prijs God daarvoor. Dan doen we blijkbaar iets goeds. Want wij kicken ze er hier uit. Want wij geloven dat geen enkel kind van God, maar ook kinderen die niet van God zijn, de rest van hun leven met rotzooi in hun leven moeten blijven lopen. Als de Bijbel mij leert wat wij moeten gaan doen als christenen, dan moeten we het ook gewoon gaan doen. En dan gaat het niet om dat we dat alleen maar doen. Nee, het gaat erom dat we dat doen vanuit de liefde van Jezus Christus voor ons en wij voor Hem. Want Hij roept ons op om dat te gaan doen. Het evangelie verkondigen. Aan blinden het zicht te brengen. Gevangenen vrij te zetten. Demonen uit te drijven. Voor zieken te bidden. En Hij belooft, ze zullen vrij worden en ze zullen gaan genezen. Wij genezen niemand. Wij bevrijden niemand. Wij bekeren helemaal niemand. Maar we moeten gewoon gehoorzaam zijn aan wat Jezus ons opdraagt om te doen. Christenen, dit is geen vrijblijvendheid. Tenminste, als je een christen wilt worden. Er zijn vele gelovigen in Jezus Christus in de kerk. Maar er zijn niet zoveel christenen in de kerk. Huiswerkopdracht. Ga dat maar eens uitpluizen. Wat bedoelt hij daar nou weer mee? Ja. Maar Paulus, die zegt, Heer, wat wilt u? En besef goed, alle dingen die wij doen, zijn niet bepalend. Onze hartsgesteldheid, die is bepalend voor het werkelijke succes. Weet je, wat ik hieruit gezien heb, is de hartsgesteldheid van Jona was op zijn minst twijfelachtig, toch? Of niet? En toch was hij tot zegen voor 120.000 mensen. Heer, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben we niet in uw naam voor zieken gebeden? Hebben we niet in uw naam dit gedaan, dat gedaan? En dan zegt hij, ik ken je niet. Ga weg achter mij. Petrus sprak vanuit de Heilige Geest. Twee tellen later sprak hij vanuit een andere geest. En Jezus zei gewoon keihard, ga weg achter mij, Satan. Had hij een hekel aan Petrus? Nee, hij had hem lief. Maar Jezus zei wel waar het op stond. En in het verhaal van Jona zie je onder andere dit fenomeen terug. Jona was tot zegen voor 120.000 mensen. En we weten niet hoe het met hem afgelopen is. Dus het kan zo zijn dat jij dingen doet waardoor andere mensen bij God kunnen komen, gered kunnen worden, genezen kunnen worden, terwijl jij zelf buiten blijft staan. Pakken jullie die? En zeggen, ja, kan niet, zus. Als God een ezel kan laten profiteren, kan die dan een mens die tegen God ingaat tot zegen voor andere mensen laten zijn? En dan denken we, oh, we zijn lekker bezig in de gemeente. We zijn lekker bezig in En dan kom ik hier, kom ik daar in Gods Koninkrijk en bang, bang, bang. En ik doe dit, kijk eens wat een zegen. Ja, maar de vraag is, hoe is het met mijn hart? En sta ik binnen of sta ik buiten met mijn lampje? En Paulus stond binnen. Want Jona's gehoorzaamheid overschaduwt zich door een grote zelfingenomenheid en zelfmedelijden. Want eigenlijk had hij helemaal geen zin om het te doen, maar vanuit de vrezen des Heren was hij toch maar gehoorzaam. Maar hij baalde van het resultaat. Want dat lees ik in Jona 4. Hij was gewoon niet eens met God wat er gebeurde, omdat zijn hartsgesteldheid verkeerd was. In plaats van dat hij zei van, wauw, wat een God heb ik. Ze gingen naar de verdoemenis, ze waren veroordeeld. 40 dagen hadden ze nog de tijd. En ik mag een klein schakeltje zijn. Yay! En ik heb meegeholpen om 120.000 mensen te redden. Die gaan van de hel naar de hemel. Dat zou volgens mij een veel betere uiting geweest zijn van Jona. Maar wat zei hij? Zie je wel, je hebt veel te veel liefde. Daardoor gaat u dit soort fouten maken. die mensen horen in de hel. Dat was eigenlijk wat hij zei tegen God. Weet je hoe Paulus reageerde? Paulus leefde om zijn medemens te dienen. Paulus was zo nederig dat hij zichzelf de geringste onder alle apostelen beschouwde. Paulus moest om te dienen heel veel verliezen, afleggen. Want besef goed hè, toen hij nog Saul was, Saulus, dat is gewoon een Grieks-Hebreeuwse verandering, toen was het wel een man van aanzien hè. Het was niet zomaar een jochie van de straat. Het was een man met autoriteit, met gezag, met die bekend stond onder het volk. En met aanzien. En weet je hoe hij dat noemt in Filippenzen? Vuilnis. Alles wat ik had, alles wat ik afgelegd heb. Filippenzen 3, vers 8. Hij beschouwt het als vuilnis. Als ballast waar hij niets aan gehad heeft. Omdat hij Jezus nu van hart tot hart heeft leren kennen. Zie je het grote verschil in de head-to-head? Qua hartsgesteldheid? Nogmaals. Het is de gesteldheid van ons hart die veel belangrijker is dan de allerlei dingen doen. De goede dingen, de juiste dingen. Want alleen de goede dingen doen, alleen de juiste dingen doen, zegt niet alles. Dankjewel, zus. Ook vandaag zien we die twee typebeelden nog steeds in de gemeente. Hoe vaak zien we niet mensen die zichzelf exposen op internet, op Facebook en noem maar op. Vandaag ben ik niks, morgen ben ik pastor en over 3 maanden ben ik apostel. En dat wil ik laten weten ook op Facebook. Snap je wat ik bedoel? Mensen die op zoek zijn in een gemeente naar een platform, naar macht, naar zeggenschap. Die allerlei dingen willen doen buiten Gods orde om. Ikke. Me, myself en I. In plaats van, Heer, wat wilt u dat ik doe? Moet ik 3 jaar naar Arabië? Moet ik daar gaan zitten in die zandbak? Wachten op uw woord? Wachten op uw stem? Wilt u mij vormen in uw gemeente? Moet ik bereid zijn om eerst gewoon te zippen, in een gemeente gaan zitten en de vrucht van de geest in mijn leven te laten activeren en groeien? Met andere woorden, moet ik mezelf op het altaar durven leggen om mijn karakter dus even flink te laten schudden? Want in al die jaren dat ik nu mee mag lopen in de christelijke wereld, en dat is niet mijn hele leven, dat is ongeveer de helft. Iets minder dan de helft. En gelukkig ben ik nog maar 35, dus dat scheelt.
Dat is de helft.
En 27 jaar ziek geweest of zo, 26 jaar de griep gehad, ja. Maar weet je, ik zie ook vandaag de dag, het gaat allemaal om het profetische. We rennen de ene conferentie naar de andere. We rennen naar de ene profeet naar de andere. Maar what about ons karakter? Wat met nederigheid? Wat met zachtmoedigheid? Mozes was de zachtmoedigste en nederigste. Paulus. En daarin waren ze juist de krachtigste. Of eigenlijk daardoor waren ze de krachtigste. Maar wij zeggen nederigheid, zachtmoedigheid zijn vieze woorden in de wereld. Want we moeten assertief zijn. We moeten voor onszelf opkomen. Je mag er zijn. Weet je, ik ken iemand die was overspannen. Echtscheiding. Kwam met de psycholoog. Weet je wat de psycholoog zei? Je moet voor jezelf opkomen. Neem een held. Daar ben ik het wel mee eens. Onze held is Jezus. Maar vervolgens werd zijn held Tarzan. En vanaf dat moment moesten we hem niet meer bij zijn naam noemen, maar moesten we hem Tarzan noemen. Want dat was goed voor hem, dat werd hij weer opgebouwd als een held. Volgens zijn psycholoog. Ik zeg, koekoek. Die psycholoog die heeft een molenwiek gepakt. Hè? Ja. Alleen het probleem was, er zaten geen lianen. Dus hij, iedere boom waar hij sprong, viel hij meteen op de grond. Ja. Weet je, maar dat is wat de wereld ons wijs wil maken. Maar hoe zit het met loyaliteit naar God toe? Kijk, je moet niet loyaal zijn naar Harry en Kitty hier in dit huis. Of naar Pieter en Lidie of Reinier. Of naar Melissa als jeugd. Je moet loyaal zijn naar Jezus. Want het is zijn gemeente en niet die van ons. En heel veel mensen denken altijd dat ze loyaal naar ons moeten zijn. Dan krijgen ze ruzie met ons en moeilijk. Ja, jammer dan. God heeft ons hier neergezet met een doel. En dat proberen we in te vullen. Zo goed als dat gaat. En wij maken ook fouten. Prijs God. Wij leren ook. Iedere dag weer. En soms ben ik net in Jona. Moet ik eerst in die walvis uitgespiegeld worden. En dan nadenken. Hopelijk als Paulus. Daar hebben we allemaal mee van doen in ons leven. Want er zijn harde brokken in ons karakter. Die minder makkelijk veranderen. Hoe zit het met trouw? Hoe zit het met liefde? Hoe zit het met geduld? Yo, als je daar nu tegenwoordig over spreekt in de evangelische Pinksterkerken, dan beginnen ze al... Nee, het moet allemaal... Halleluja. Het moet goed voelen. Weet je, als ik naar de kerk ga, moet ik op een goed gevoel naar buiten komen. Yeah! Het moet fijn zijn. Weet je, de beste diensten die ik gehad heb, was dat ik met een beroerd gevoel naar buiten ging. Omdat ik wist dat het woord van God binnen was gekomen. En ik aan het werk moest met dat woord van God. Daar groei ik van. Ik groei niet van, oh wat zie je er, zo fijn hè, zo fijn, ja, oh, oh. En dan,
moet je ook wat terug zijn,
nee, niet doen. Oh. Niet doen. Ja, je snapt wat ik bedoel, hè? Ja. Weet je, wij mensen gaan er standaard van uit dat we geaaid worden. En dat we gepamperd worden en opgehemeld worden. Want daar hebben we toch recht op in deze moeilijke maatschappij. Zo zwaar, hè? Spanje is niet zo zwaar, maar Nederland is echt zwaar, hoor. Dus wij moeten echt wel door jullie bemoedigd worden nu jullie hier een maand hier zijn. Echt, jullie moeten voor ons koken en onze was strijken. Voor de hele gemeente. Want dan zijn jullie echt goede christenen. Hey, ze lopen er rond, hè? Die dat doen, hè? Die zo met hun broeders en zusters omgaan. En dat zeggen. Of je moet mijn zwaard... Vanaf nu moet jij mijn zwaard trillen, want jij bent mijn wapendrager geworden. Vertel me niet dat ze er niet zijn. Weet je, de eerste, de beste die hier aan durft te komen zonder dat ik het vraag om het even te pakken, die heeft een probleem. Een soldaat staat nooit zijn wapen af. Dit is mijn wapen. En dit is een krachtig wapen, mensen. Het is niet alleen maar een boek. En waarom zou ik een ander mijn wapen laten dragen? Ja, maar dat deden die ridders ook. Ja. Maar dat is even iets anders. Ja, maar die speer die werd dan gedragen en dat schild. En dan gingen ze op dat paard zitten. En dan konden ze al bijna niet meer bewegen van de kilo's ijzer die op hun lijf zaten. Ik denk altijd, door de zwaartekracht in hun benen bleven ze zitten. Want anders waren plop zo al weg. Weet je... Het wordt tijd dat wij wakker worden en gaan nadenken van welke motivatie zit er in ons geloof. Van waaruit zitten wij hier? Van waaruit gaan we überhaupt naar een gemeente of naar de gemeente van Jezus? Want de tijd om te slabakken is voorbij. De tijd om te Russisch roulette te spelen van ik kan mijn lamp nog wel even op 10% gevuld houden, is voorbij. Weet je, de Bijbel zegt dat wat wij nu meemaken in onze generatie, in de westerse wereld, want het is maar net waar je woont, hè. Er zijn broeders en zusters op deze wereld die al tientallen jaren echt in de verdrukking zitten en onder erbarmelijke omstandigheden hun geloof uitleven. En ieder die wij tegen mochten komen in ons leven, daar zijn wij strontjaloers op. Want hun geloof staat gewoon veel vaster op die rots. Dan ons geloof tot nu toe. Dat durf ik rustig te zeggen. Want die gaan dwars door iedere verdrukking heen. Dwars door iedere vervolging heen. Met blijdschap op hun zicht. En die zijn trots. We hebben mensen meegemaakt die waren trots als ze de gevangenis ingingen vanwege hun geloof. Ik zeg, nou, als die nodig is, liever niet. Ik zeg, maar als het zover is, dan geeft God ons de kracht. Daar geloof ik ook in. Maar die mensen waren zo krachtig in hun eenvoud en in hun karakter en toewijding. Daar kunnen wij hier in Europa een puntje aan zuigen. Laat ik het gewoon zo simpel zeggen. Wil ik ruilen? Nee. Waarom? Omdat God me niet daar neergezet heeft, maar hier neergezet heeft. Zo simpel is het ook weer. God weet wat hij doet. En we mogen dankbaar zijn. Succes zit hem in het gebed met dankzegging. Leuk hè, die twee zo eens tegen elkaar zetten. En de verschillen zien. En dan zie je echt, de een stond in het koninkrijk. En wandelde in het koninkrijk. En was tot zegen in het koninkrijk. En de ander stond eigenlijk buiten het koninkrijk. Maar was ook tot zegen. Alleen, bij Paulus weten we hoe het afloopt, toch? Hoe is het bij Paulus? Ze zijn allebei dood gegaan trouwens, hè? Dat is gelijk afgelopen. Ja. Maar van Jona hebben we ooit wat teruggelezen hoe het met hem afgelopen is? We hebben niets meer van gehoord. En wat lezen we bij Paulus? Hij wist hier op aarde, toen hij nog steeds ademhaalde al, dat die krans al voor hem klaar lag als hij straks bij paps kwam. Het was groot feest toen hij boven kwam. Daar ben ik echt van overtuigd. En God zat daar met een grote glimlach en die zei, hey zoon, kijk, daar komt Paulus. Zo, die is veranderd zeg. Gaaf toch? En nou komt hij bij ons zitten. Kom op, feestmaal, hoppakee. Krans tevoorschijn halen, oppoetsen dat ding, want die moet echt glimmen. Dat is een overwinnaarskrans. Die krijgt hij voor eeuwig. En ze zaten echt zo, yo, daar komt hij. Kom. Ik geloof echt dat God zo zat bij Paulus. Ik denk dat hij iets anders gereageerd heeft bij Jona. Maar ik ben gelukkig God niet. Misschien was hij hem zelfs nog wel heel erg genadig en barmhartig. Weet je wanneer we erachter komen? Als we zelf die kant op gaan. Dan zullen we zien wie we tegenkomen. 2 Timotheus. Dit was nog maar inleiding. Ja, voor sommige mensen is dit het enige woord wat ze de hele week te eten krijgen. Dus daar gaan we er ook voor, hè? Nee, het is nog vroeg. 2 Timotheus 1, vanaf vers 1. Weet je, alles waar we het over gehad hebben en meer staat gewoon in het stukje wat we zo gaan lezen. En dan gaan we zien hoe dat in het leven van Paulus in de praktijk zichtbaar werd. Wat? De liefde van God door ons heen. Want daar gaat het uiteindelijk om. De liefde van God werd door Paulus waarlijk zichtbaar in zijn leven. En God wil dat voor jou en voor mij, dat het op dezelfde wijze zichtbaar gaat worden. En had Paulus het makkelijk? Paulus moest grote reizen maken met allerlei toestanden. Hij heeft in de gevangenis gezeten, is gemarteld. Misschien is hij nog wel meer gemarteld dan Jezus gemarteld is. Hij heeft schipbreuk geleden. Niet omdat hij zelf overboord wilde springen, maar gewoon omdat het gewoon bar slecht weer was. En ze op de klippen gingen. En hij bleef doorgaan vanuit de liefde voor God. Paulus, een apostel van Christus Jezus, door de wil Gods naar de belofte des levens in Christus Jezus. Aan Timotheus, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Ik zou ook kunnen zeggen, aan iedereen in de VGD. En dan een beetje, nou ja, klinkt misschien een beetje hoogmoedig. Onze geliefde kinderen. Hè? Mag dat? Ja? Genade, barmhartigheid en vrede zij jullie allemaal van God gegeven. We willen leven over jullie uitspreken en niets anders. Ik breng dank aan God die ik evenals mijn voorouders met een rein geweten dien. Nou, dat is niet bij mij het geval. Mijn voorouders hebben de Heer niet gediend. Maar soms gaat God gelukkig een andere weg. Met een rein geweten dien ik u, die ik onophoudelijk mag gedenken in mijn gebeden. Nacht en dag. Immers, als ik denk aan uw tranen, verlang ik u te zien om met blijdschap vervuld te worden. En dan komt mij voor de geest uw ongeveinsd geloof. Zoals het eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunike. En ook daarvan ben ik overtuigd, woont het in u. Om die reden herinner ik u eraan. Hij heeft het hier tegen Timotheus, hè? De gave Gods aan te wakkeren. Die door mijn handoplegging in u is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid. Maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij zijn gevangenen. Maar wees mede bereid voor het evangelie te leiden in de kracht van God. Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden. Doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland, Christus Jezus. Die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft. Door het evangelie. Daarom is het zo belangrijk dat we dat gaan verspreiden. En ik ben daartoe aangesteld als verkondiger, apostel en leraar. Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet. Want ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd. En ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat hij, Jezus, bij machte is hetgeen hij mij toevertrouwd heeft te bewaren tot die dag. Amen? Geweldig stuk. Weet je, wat we hier zien is de geweldige liefde van Paulus die hij ontvangen heeft van God, die hij zichtbaar maakt en doorgeeft, in dit geval aan Timotheus. Timotheus was zijn geestelijke zoon, zijn geestelijke kind. En hij zegt, aan mijn geliefde kind. Hij maakte gewoon duidelijk aan hem hoe hij naar hem keek. Was Timotheus foutloos? Nee, net als ons. Maar hij zegt, ik heb je lief. Waarom? Omdat hij een ongeveinsd geloof had. Zijn geloof was werkelijk, was eerlijk, was puur. Met alle goede en minder goede dingen. En hij zegt, en ik breng, in vers 3, ik breng dank. Hoe brengt hij dank aan God? En op welke manier? In zijn gebed, nacht en dag. Dus wij mogen hiervan leren dat we voor elkaar mogen bidden dag en nacht onder dankzegging. En Paulus, we zien dat vaker terugkomen als je door de Bijbel heen leest. Paulus was vaker dag en nacht aan het bidden. Als hij ons oproept om de wapenrusting Gods te dragen, dan zegt hij ook, blijf voor mij bidden. Met bidden en smeken eigenlijk gewoon dag en nacht door. Want hij wist hoe de geestelijke wereld in elkaar zit. Hij weet dat als de gemiddelde gelovige in Christus het oortje op het kussen legt 's avonds, dat de duistere wereld dan pas actief gaat worden. En vloeken begint uit te spreken. En actief wordt. Want waarom doen ze dat 's nachts? Wie? Omdat het dan donker is. En zij kunnen niet tegen het licht. Zij moeten functioneren vanuit de duisternis. Daarom geloven wij als gemeenteleiding met elkaar voor een gebouw met licht en niet met duisternis. Wij zijn het licht, zegt de Bijbel. En het zout voor deze aarde. Omdat Jezus er niet meer is, heeft hij het aan ons overgedragen. En wij mogen dat licht verspreiden. Laten we elkaar dan ook gewoon aanzien in het licht. En elkaar bemoedigen en aanmoedigen in het licht. En in het licht zitten. Toch? Hou ik van een popconcert? Yep. Hou ik ook van een christelijk popconcert? Yep. Maar als ik naar Gods gemeente ga en het woord van God open, wil ik in het licht zitten. Toch? Ja, als de Casting Crowns of weet ik veel wie in Ahoy komen en de hele Ahoy is donker met lichtshows en noem maar op. Dan zeg ik, prijs God. Maar daar ga ik ook niet heen om het woord te ontvangen. Daar ga ik heen om een hele heerlijke, gezegende avond te hebben met christelijke liederen. En met allemaal broeders en zusters die meezingen. We hebben een geweldige tijd. Maar dan ga ik met een andere mindset daar naartoe en verwachting dat wanneer ik naar Gods gemeente toe ga. Toch? Wil dat zeggen dat we hier nooit in de sfeer en donker en noem maar op? Oh jawel, 2 jaar terug of 3 jaar terug hebben we hier toch kerstavond gehad met elkaar. Met Trinity, de band, waar Raymond groot fan van is. En hier op de screen, dat was zo'n live COVID gebeurtenis. Iedereen moest thuis zitten en wij zaten met z'n allen lekker hier thuis. En hebben we gewoon een heerlijke avond gehad. Ja, 2 jaar terug of zo. Met kerst, ja.
Dat was toen met corona.
Ja, ja, toen mochten jullie niet reizen. Ja, ja. Toen hadden wij het hier heel gezellig. Ja, 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 ja. Nee, ik kwam die grens over niet over, hè. Helaas. Anders waren jullie er ook bij geweest. Ja. Maar Paulus zegt hier, ik dank dag en nacht. Dat betekent niet alleen op zondagmorgen van 11:30 tot 12:00. En de rest van de week niks. Maar hij bleef voor Timotheus bidden, strijden onder dankzegging. Dat mogen wij ook voor elkaar gaan doen. Daaruit spreekt, als we dat offer willen brengen voor elkaar, daaruit spreekt ook de liefde voor elkaar. En de liefde van God. Want weet je, vanuit onszelf gaat ons dat niet lukken. Hoe weet ik dat? Jezus vroeg aan zijn discipelen, willen jullie 1 uurtje met mij bidden? Bij Gethsemane. Toch? In de tuin. En wat gebeurde er? Hij ging 2 keer bidden en 2 keer vroeg hij om 1 uurtje. En 2 keer hoorde hij motorketting zagen. In plaats van dat ze gebeden hebben. Toch? En wij zijn net zo mens als de discipelen. En dan zegt hij in vers 6, om die reden herinner ik u eraan de gave Gods aan te wakkeren. Met andere woorden, Timotheus, ik heb je onder handoplegging, en dat is zo belangrijk, daarom geloof ik ook werkelijk in het principe van Gods gemeente, waarin we bij elkaar komen en door de week in kleinere groepen bij elkaar komen, zoals we ook in Handelingen gezien hebben, en niet in van al die Lone Ranger activiteiten, van mensen die gewoon maar vrij uit overal heen gaan en dingen doen, en gewoon niet onder die bescherming en die koepel van de vijfvoudige dienen van apostelen, profeten, herders, leraren die de gemeente willen dienen, functioneren. Want iemand die zelfstandig alleen bezig is, is niet bezig onder handoplegging. Maar een ieder die in de gemeente van God actief is, op de manier van God, is bevestigd in die rol, in die taak. Kijk bijvoorbeeld naar Leslie en Nathalie. Die hebben het coördinatie van het kinderwerk opgepakt en ze zijn daarin gezegend. Toch? Onder handoplegging. De oudsten zijn gezegend. Wij zijn gezegend. Melissa is gezegend. Waarom? Omdat het Gods principe is. Dat je spreekt daarmee overdracht, mandaat en je autoriteit uit. En dat laat je zien aan deze wereld, de getuigen zitten hier, en in de hemelse gewesten. En dat is zo noodzakelijk, want dat is ook ter bescherming van onszelf. Want op het moment dat wij hun zegenen, als voorbeeld, dan weten zij ook dat de gemeenteleiding om hun heen staat om voor hen te bidden en te beschermen. En uiteindelijk Jezus, maar hij heeft mandaat gegeven aan. En als ik in mijn eentje gewoon lekker hier, daar, overal van allerlei dingen doe, dan kan ik heel erg leuk als Jona bezig zijn. Maar de vraag is, ben ik in Gods gemeente? In Gods koninkrijk, als die gemeente in Gods koninkrijk functioneert, actief? Of ben ik bezig, maar sta ik eigenlijk buiten, terwijl ik het zelf niet eens doorheb? hoor niet vaak over, ben ik bang. Maar... Hij zegt, wakker het aan. Met andere woorden, zoek God. Ga op onderzoek. Net zoals ik 3 jaar gewacht heb op de openbaring van het woord voordat ik actief werd. Ik was niet 14 dagen in de kerk en meteen wilde ik van alles bam, 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 bam. Nee, ik ging zitten en liet God eerst in mijn leven zaaien, maaien, trekken enzovoort. Voordat ik actief werd. En toen werd ik actief, wanneer? Toen God zei, het is de tijd. Bij Paulus was het na 3 jaar Arabië, nu is de tijd om naar Jeruzalem te gaan. En hij ging in gehoorzaamheid. En wat zie je dan in vers 7, dat gebruiken we vaak, maar dan veel meer vanuit, we hoeven geen angst te hebben, angst is een geest, maar vanuit de liefde. Vanuit Gods liefde, ga uit, wakker de gaven aan die God je gegeven heeft. En ga in zijn liefde, vanuit die liefde, uit om te dienen aan andere mensen, zodat die liefde door jou heen zichtbaar mag worden. En dan zegt hij in vers 8, en schaam u dus niet. Hij zegt dat verderop in 12 ook. Ik schaam me daarvoor ook niet. Paulus zat hier in de gevangenis. Hij zegt, ik ben een gevangene. Hij was in de gevangenis en hij schaamde zich totaal niet dat hij voor God in de gevangenis zat. En hij zei ook tegen Timotheus, joh, luister, het maakt niet uit hoe de wereld en de anderen allemaal over jou praten en over mij praten. Hij zegt, goh, ben jij nog steeds bij die Paulus? Die man die zit er bijna zijn hele leven in de gevangenis. En daar verwacht jij het van? Daar wil jij het van leren? Hij zegt, schaam je niet voor de mensen die God aan jou gegeven heeft. Om je te helpen. Weet je, wij schamen ons niet voor de leraren die wij gehad hebben in ons leven. Wij schamen ons niet voor mensen als Samson, Philip en anderen. En Samson loopt nu veel risico, hè? Die loopt nu in India om daar de bezittingen van de stichting, de gebouwen voor het zendingswerk waar die weeskinderen wonen, om die te beschermen bij de rechter tegen die hindoes die proberen dat af te kapen. En je hebt zelf gehoord dat hij gezegd heeft dat er een lijst is waar hij op staat, waarin hij als terrorist en bommenlegger is weergezet. Waarom? Om maar een excuus te hebben om hem op te pakken. Mensen zouden ook kunnen zeggen, ja, moet je met zo'n man in zee gaan? En bla, bla, bla. Is het allemaal wel zuiver? Is het allemaal wel waar? Op een gegeven moment kregen wij ook via Facebook een of andere pastor uit India die in hetzelfde gebied zat. Nou, die man die sprak hel en verdoemenis over Samson uit tegen ons. Dat het de grootste oplichter was, huigelaar en dat er niks van klopte. Had alleen één probleem. Koenter en Barbara uit Bietigheim, die vrienden van ons, zijn al 3 keer daar geweest. En hebben al 3 keer het werk mee mogen maken, gezien, in de gebouwen geweest, in de dorpen geweest, waar de bronnen geslagen zijn, de waterputten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar als we niet uitkijken, komen de mensen op ons pad, die willen ons juist weg hebben uit de goddelijke samenwerking die God heeft voor mensen die werkelijk met hem willen dienen. En dat geldt ook in de gemeente. Als je een gemeente gevonden hebt, of dat nou hier is of een andere gemeente, waar ze werkelijk hun best doen om het volle evangelie uit te leven, voor te leven, mee te geven en de mensen daarin te laten groeien, dan gaan er mensen komen die proberen om je weg te kapen. Want weet je waarom? Als dat platgelegd wordt, hoeven ze hun eigen gebreken niet aan te pakken. Kunnen ze lekker blijven doorsudderen. In hun, dit moet zo fijn zijn allemaal. Ik heb er recht op, want de wereld is al zo moeilijk. Maar de Bijbel leert mij, los van die moeilijke wereld, dat wij dwars boven de omstandigheden heen gaan staan. Als kinderen Gods. En dat leert Paulus hem hier ook. Hij zegt, weet je, als ik moet lijden om het evangelie, ik weet één ding, ik leid vanuit de kracht van God. Hij zal mij de kracht geven. Timotheus, als jij werkelijk achter mij aan blijft gaan en mij blijft volgen als leerling, dan zul jij hier ook mee van doen krijgen. En dan zul je in de kracht van God gaan wandelen. Weet je, wij hadden leraren en die kwamen vanuit Singapore. Die hadden een bijbelschool gehad in Rusland, een bijbelschool gehad in Zweden. En die zijn door de top van Pinkster Nederland naar Nederland gehaald. Met voorspraakbrieven aan de minister. Hij werd binnengehaald als dé profeet voor Nederland. En toen kregen ze problemen in hun eigen gemeentes, in de leiding. En toen haalden ze hem, wil jij komen en wil jij spreken om de problemen op te lossen? En dat is goed. Doe ik. En hij ging bidden met zijn vrouw. En hij zegt, we hebben het probleem, we hebben gezien, we hebben gekeken, we hebben gebeden, we hebben het probleem ontdekt. Ja, oh fijn. Nou, dan gaan we de gemeenteleiding bij elkaar roepen. En die hadden dan in hun hoofd, dan krijgen die oudsten even tok tok, want daar zit het probleem. En toen zei die, jij bent de leider van de club, hè? Ja, jij bent het probleem. Ik zal geen namen noemen, want je schrik je rot als ik de namen ga noemen. Jij bent het probleem. Jouw oudste, jouw leiderschapsteam is niet het probleem. De gemeente is niet het probleem. Jij bent het probleem. Wil je je bekeren? Binnen 2 dagen had de minister een brief. Dat deze man was de grootste valse leraar en valse profeet die ooit Nederland binnengekomen was. En hij moest zo snel mogelijk Nederland uit. Letterlijk gebeurd. We hebben de brieven gezien. Want zij kregen ook brieven van het ministerie. En toen zeiden ze tegen ons en de bijbelschoolgroep. Die broeder, die heeft een keurig blazoen. Daar zit geen vlek op met zijn bediening. Wij willen graag dat jullie onder zijn vlag gezegend worden en verder kunnen om de Heer te dienen. Zodat jullie niet met de smet die op ons ligt besmet worden. Klinkt goed, hè? Weet je wat we als groep en blok met z'n allen gezegd hadden? En dan hadden we geen 3 minuten nodig om daar overleg over te hebben. Dat hij hier is en ons zegent met het woord, prijs God. Maar hij heeft geen bloed, geen zweet, geen tranen voor ons gelaten in de laatste 4 jaar. Jullie wel. Jullie hebben dag en nacht voor ons klaargestaan. Er is geen discussie over mogelijk. Wij blijven gewoon staan onder de bediening van jullie. We zegenen hem, maar we blijven hier staan. Punt. Wij wisten, God is krachtiger, groter en machtiger dan al die bagger en zooi in de wereld. Punt. Weet je, die keuzes gaan wij ook krijgen. Voor wie kies ik? Naar wie luister ik? Luister ik naar die mensen die heel slecht spreken over anderen? Nee, laatst heb ik gesproken over David. David had verschillende keren de kans om Saul, tsk, om slecht over hem te spreken. Maar hij deed het niet. Hij vermoordde hem ook niet. Het resultaat was dat David, een man naar Gods hart, met fouten, zelf bij Ziklag niet gestenigd werd. Maar dat hij gespaard werd door God. Waarom? Omdat hij het geestelijke principe snapte. En Paulus moedigt Timotheus hierin ook aan. Schaam je niet. Ga door. Wakker de gave aan. De gave Gods. En laat de liefde door jou heen schijnen. Hij zegt, zelfs hier in de gevangenis draag ik dit lijden met vreugde en word ik verblijd om te zien en te horen hoe het met jou gaat, mijn geliefde kind. En hoe je dient in Gods koninkrijk. Weet je, dat kan alleen als de liefde van God in ons is en door ons is. Want hij dacht niet van, oh arme, ik zit nou in de gevangenis, word weer gemarteld, oh slecht eten, bla bla bla. Nee, hij was alleen maar gefocust op het welzijn van Timotheus. Want hij wist, ik zit hier, maar hij is buiten. En hij kan Gods liefde laten zien. En dat geldt voor ons ook. Weet je, vaak hebben we het alleen over vers 7. We hebben geen geest van angst, maar van kracht en liefde. Maar in dit stuk staat zoveel meer. Het laatste vers, zeer populair. Wat hier ook uit spreekt, is dat, of het laatste wat ik wil zeggen, is dat Paulus hier ook spreekt, niet alleen over aanmoedigen en bemoedigen. He, soms, afgelopen week in de Bijbelstudie hadden we ook weer een woord, vermanen was dat geloof ik, hè? Of tuchtigen. Maar dat is ook niet alleen, he, de negatieve is corrigeren. En is dat negatief? Nou, ik denk het niet, want als we het nodig hebben, hebben we het nodig. Maar het is corrigeren, het is aanmoedigen, het is bemoedigen. Weet je, tuchtiging en correctie hebben wij gewoon nodig. Weet je, als wij bereid zijn om ook aanspreekbaar te zijn op ons gedrag en onze handel en wandel, weet je, dan kunnen we ook werkelijk groeien met elkaar. Want hij sprak vanuit de juiste hartsgesteldheid, vanuit de gevangenis. En dat mogen wij ook doen. Wij mogen ook handelen als Paulus. Als we beweren dat wij God en onze naasten lief hebben. En gelukkig zit niemand van jullie hier in de gevangenis. Fysiek. Dus we hebben het veel makkelijker nog dan hem. Maar weet je, God lief hebben, daar begonnen we vanochtend ook mee, betekent ook zijn geboden bewaren. Want dat zegt Johannes 14, vers 15. Ik ga afronden. Als we die mannen als voorbeeld nemen, dan kan het zomaar zijn, als je aan de ene kant wandelt, dat het menselijke, het vleeselijke oog ervoor zorgt dat we bang worden. Ook in deze wereld. Door de omstandigheden, door wat we tegenkomen. Dat we vooral denken vanuit onze menselijke beperkingen en niet vanuit wat God allemaal wil. Dat we zelfs blind kunnen zijn wat God werkelijk voor ons klaar heeft liggen en wat hij wil. En waar hij samen met ons in wil gaan functioneren en werken. Want hij kiest er bewust voor om het met ons samen te willen doen. Maar aan de andere kant, als we de juiste keuzes gaan maken, als we net als Paulus zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt u dat ik doe? Ook door moeilijke omstandigheden heen. Dan gaan we die dingen oppakken, onder dankzegging. Dan gaan we de liefde ook naar anderen zichtbaar maken. Dan gaan we beseffen dat een ieder van ons geliefd is. Dat niemand, Crashella had het er in de aanbidding over. De naam was niet per ongeluk. God heeft een plan. Weet je, wat ons ook overkomt in dit fysieke leven, we zijn geliefd en erkend in hem en door hem. Dan hoeven we ons niet meer te schamen. Dan hoeven we geen angst meer te hebben van hoe dingen aflopen. Dan zullen de omstandigheden niet meer maatgevend zijn. Dan gaan we Gods geboden bewaren. En dan mogen we elkander ook aanmoedigen, bemoedigen, maar ook corrigeren in de gemeente. Vanuit de juiste positie die God gegeven heeft. Maar dan zijn we ook corrigeerbaar. Dan zijn we ook aanspreekbaar. Weet je, want dat zegt de hemelse wijsheid ook, hè? Dat we aanspreekbaar zijn voor elkaar. Hoeft niet altijd eens te zijn met elkaar, maar wel aanspreekbaar. En dan zal de wereld, net als Nineveh, de waarheid door jou en mij heen gaan ervaren. En dan zullen wij, weet je hoe genoemd worden? Zonen Gods. 1 Johannes 3 vers 1. Maar besef, dat als we zo gaan leven met elkaar, en elkaar daarin bemoedigen en aanmoedigen, dat Gods kracht op een manier zichtbaar wordt die we misschien nog nooit zo zichtbaar gehad hebben. Ook hier niet in de gemeente. Ook niet in ons eigen persoonlijke geloofsleven. En dat we daarvan mogen genieten van elkaar. En zeggen, Heer, we danken u. Want ik zie nu zulke geweldige mooie dingen gebeuren. Ik ben blij dat ik daar een onderdeel van mag zijn. Dat u die genade geeft. Door uw woord. Door uw Heilige Geest. Door uw liefde. Mag ik ook zo gaan wandelen. Dat die liefde van u in mij en door mij zichtbaar wordt. Amen. 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 Zullen we gaan staan?